de FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Hallo, leuk dat je weer luistert. Goed dat je weer luistert naar de FC Afkikken podcast. Dit is de FC Afkikken podcast van maandag 20 april 2020. Vandaag weer Mailbag Monday. Vorige week een geslaagd experiment met Guus Til. En vandaag ook weer een goede gespreker weten te strekken voor deze podcast. Het is iemand die jullie al eerder hebben gehoord in de FC Afkikken podcast. Het is namelijk Mario Bilate, spits en aanvoerder van RKC. Straks kun je daarna gaan luisteren. Eerst wil ik je even wijzen dat we maandag tot en met vrijdag elke dag een live show hebben op YouTube. YouTube.com/FC Afkikken. Elke dag een half uurtje, drie kwartier. Praten over voetbal. Skypen met mensen uit de voetballerij. En elke dag ook een voetbalquizje. Dus ik zou zeggen, wil je de voetballoze periode goed doorkomen en elke dag even een onderbreking hebben van je werkzaamheden? Het is een goed moment om 12 uur in te schakelen op youtube.com/FC Afkikken. Gaan we nu snel beginnen met de podcast. Ja, ik heb altijd me voorgenomen zo eerlijk en oprecht mogelijk te zijn met onze luisteraars. Dus dit is deel 2 van de opnames. We zaten er net heel lekker in, Mario. En toen drukte jij de verbinding weg met je oor, toch?
Ja, ik was niet verstandig genoeg om oordopjes er even bij te pakken. Ik denk, ik haal gewoon lekker de ouderwets tegen mijn oor aan.
Ja. En ik had...
Het ging even fout.
Ja, ik had net een heel mooi bruggetje, want je zei, ik zit buiten lekker met een Hugo van de Lidl. Een witte wijn. En daar was ook al een vraag over binnengekomen. Er zijn trouwens heel veel vragen binnengekomen, zowel via Instagram, Twitter als de mail. Dank daarvoor. We gaan ze proberen. Nou, nee, die allemaal gaat niet lukken. We hebben er 45 binnengekregen. Dus dat gaat niet lukken. Maar eentje van die vragen was of jij van... of je vindt dat profvoetballers kunnen drinken, alcohol kunnen drinken. En zo ja, wat is dan je favoriete alcoholische versnapering, wil Joost weten?
Ik vind dat profvoetballers zeker alcohol moeten kunnen drinken. Ik denk dat je als profvoetballer dusdanig bezig bent met je vak en met het leven op de juiste manier, dat je ook een moment moet hebben van ontladen. Of in ieder geval even ontspannen. En ik denk dat het drankje daar op zijn tijd al bij hoort. En mijn favoriete alcoholische versnapering is, ik hou wel van een biertje. En ik hou op zich wel van mixdrankjes. Dat ligt maar net een beetje aan mijn buien en wat er beschikbaar is. Maar een bako op zijn tijd kan lekker zijn. Een wodka-spreitje kan lekker zijn.
Oké. Maar dus,
nou, iets in die richting.
Wat het gekke is natuurlijk, hè, en dat hoor je heel veel van Nederlandse voetballers die bijvoorbeeld in Spanje gaan voetballen, waar er gewoon alcohol wordt gedronken tijdens de lunch en zo. Voor mij in Nederland is dat allemaal wel wat strikter bij profclubs. De alcoholische versnaperingen, toch?
Ik denk niet dat Fred Grim het zou waarderen als ik een biertje zou doen bij de lunch. Dat weet ik wel zeker.
Een goede glas rode wijn, zeg maar?
Nee, dat zie ik niet zo 1, 2, 3 gebeuren bij ons. Ik denk dat in Nederland vrij weinig gebeurt. Ik denk dat meer in het zuidelijke gedeelte van Europa wordt geaccepteerd en wordt getolereerd. Wat ik zeg, het moet op zijn tijd kunnen.
Het moet op zijn tijd kunnen, heel goed. Er zijn heel veel vragen binnengekomen, wat ik net al zei. Laat ik er even een paar bij pakken. Dit is wel mooi, hè? Gelijk ook een compliment aan jou. Ga je goed met complimenten om of niet?
Ja, wat is goed omgaan met complimenten?
Nou, ga je naast je schoenen lopen? Of heb je dat wel gedaan in het verleden?
Weet je wat het is? In de voetballerij leer je na verloop van tijd niet al te veel waarde te hechten aan complimenten. Want iemand die je een compliment kan geven de ene week, kan je uitroepen tot slemiel de andere week.
Ja.
Dus complimenten zijn leuk. Maar ik hecht er niet te veel waarde aan.
Dit ging over je optredens in de FC Afkikken podcast. Ja. Armin zegt, je hebt in de afgelopen podcast een goede indruk gemaakt en duidelijk is dat je een slimme en rationele fan bent. Maakt het dat niet moeilijker om je te begeven in de irrationele wereld van de voetballerij? Zo.
Het hangt er maar net vanaf welk gedeelte van de voetballerij je bedoelt.
Ja.
Als je het hebt over de kleedkamer, zeker niet. Ik denk dat ik... Al zeg ik het zelf, communicatief vrij goed ben. Dus ik denk dat ik met mensen van alle culturen, achtergronden en niveaus gewoon prima kan communiceren. Ik denk wel dat in de voetballerij zijn er bepaalde dingen die worden genoemd. Of tenminste, die worden in het hokje geplaatst van dat hoort nou eenmaal bij de voetballerij.
Ja.
En dat zijn niet altijd even dingen waar ik goed tegen kan.
Zoals?
Nou ja, ik denk dat in de voetballerij is het een kwestie van de sterkste overleven.
Ja.
En de ene week, wat ik net zeg, kan je de held zijn en de andere week de schlemiel.
Ja.
En je kan het ene seizoen kan je de grote man zijn in de kleedkamer en het andere seizoen kan het heel anders zijn.
Ja.
En ik denk dat in de voetballerij niet altijd vanuit het menselijke wordt gehandeld. Ik heb in mijn carrière bepaalde dingen meegemaakt. Ikzelf en ook vooral bij andere spelers gezien. Waarbij ik denk, ik zou dat zelf heel anders hebben gedaan. En soms zijn dat dingen die me niet in de koude kleren zijn gaan zitten.
Maar als je daar een concreet voorbeeld van hebt?
Bijvoorbeeld jongens die van de ene op de andere dag uit de kleedkamer verdwijnen. Omdat er plaats gemaakt moet worden, bijvoorbeeld.
Ja.
En kijk wat ik zeg, dat hoort nou eenmaal bij de voetballerij. Maar als mens doet het toch nog wel wat met je.
Maar de jongens waren dan niet goed genoeg volgens de directie of zo, volgens de technisch directeur?
Ja, bijvoorbeeld, kijk, er wordt natuurlijk altijd een bepaalde standaard van je verwacht.
Ja.
En sommige jongens zijn hele goede jongens en daar kan je het goed mee vinden. Maar precies wat jij zegt, af en toe is het niet wat een club ervan verwacht.
Ja.
Op zo'n moment. En dan word je van de ene naar de andere dag in een andere kleedkamer gezet. Ik zelf heb het ook meegemaakt in een tijdsbestek van voor 3 weken. Dat ik terug ben gezet naar Jong Sparta. Toen ik bij Sparta speelde door Gert Kruis.
Ja.
En toen ook. Toen speelde ik de ene week in de basis tegen FC Twente. En de anderhalve week later werd mij verzocht om plaats te maken voor jongens van Jong. En werd er gezegd dat er meer vertrouwen was in die jongens. En werd ik verbannen naar de tweede. Nou ja, dat zijn... dat zijn natuurlijk dingen die hard aankomen.
Ja.
En, dat hoort er eenmaal bij, maar het is altijd lastig om het zakelijke en het menselijke een beetje in evenwicht te houden, denk ik.
Ja, dat is ook een beetje wat je misschien tegenstaat. Hè? Dat je zelf iemand bent die logisch wil nadenken over dingen en je minder laat leiden door de emoties. Toch?
Nou ja, ik moet wel zeggen dat ik vrij impulsief kan zijn. Ik kan op zijn tijd kan ik vrij emotioneel reageren.
Maar maak je dan ook emotionele beslissingen?
Vroeger deed ik dat zeker. Ik denk dat hoe ouder ik ben geworden en dat er een stukje meer gezond verstand bij is komen kijken.
Ja.
Dus ik kan af en toe wel emotioneel reageren. Maar ik probeer me niet te laten leiden door emotie of cruciale beslissingen te nemen uit emotie. Of uit woede of uit verdriet of wat dan ook.
Nee.
Dus ik probeer altijd wel een nachtje over te slapen.
Oké.
Dus in dat opzicht ben ik wel verstandig, maar ik ben zeker wel, of tenminste, ik kan zeker een emotionele jongen zijn, ja.
Oké, heel goed. Stefan de Groot die zegt, of die vraagt, met wie heb jij nog een rekening openstaan in het betaalde voetbal?
In het betaalde voetbal? Ik moet zeggen, ik heb niet echt vijanden of jongens die ik nog een doodschop wil geven of zo in de voetballerij. Ik denk dat ik ook wel het voetballende gedeelte en het persoonlijke gedeelte goed van elkaar kan scheiden.
Ja.
Ik heb jongens die ik vriend kan noemen en die ik in de wedstrijd de doodschop heb gegeven. Alleen ik denk dat op het moment dat het fluitsignaal gaat, zijn we vijanden. Maakt niet uit hoe goed ik je ken en of ik je überhaupt ken.
Ja.
En op het moment dat het eindsignaal gaat, ben je hoe je het ook bent verkeerd, ben je een collega van me. Je jaagt dezelfde dromen na, je hebt dezelfde ambities, tenminste daar ga ik vanuit.
Ja.
Dus in dat geval hebben we meer gemeen dan niet, denk ik.
Maar zijn er ook jongens die daar buiten vallen, die zowel het op een voetbalveld een klootzak zijn, maar ook eigenlijk in het menselijke gedeelte?
Nee, ik heb wel eens tegen jongens gespeeld waarvan ik dacht van, jezus, wat vind ik dat een pannenkoek. Maar ja. Buiten het veld blijken het... toch hele goede jongens te zijn. Of kom ik uiteindelijk in aanraking met ze en denk ik van, ja, weet je, ik heb een heel vertekend beeld van ze gehad door hoe ze zich hebben gedragen. Maar ik kan me ook af en toe voorstellen dat jongens dat misschien van mij hebben. Want ik kan ook een klootzak zijn in het veld en ik kan ook het een en ander zeggen en misschien uit mijn slof schieten of hier en daar wat gemeen zijn. Maar ik ben absoluut geen buiten het veld, absoluut geen gemeen of haatdragend persoon.
Maar wat is de grens in het veld tot hoever je kan gaan, vind jij? Met fysiek...
Met bepaalde dingen zeggen?
Ja, met dingen zeggen.
Ja, ik denk dat op het moment dat familie en zo erbij wordt betrokken, of tenminste mensen die zich niet kunnen verdedigen,
ja.
dat er wel een grens overschreden wordt. En ik denk dat...
Gebeurt dat veel eigenlijk?
Nou, bij mij is dat nooit nog niet echt gebeurd. Lijkt me ook niet heel verstandig, moet ik zeggen.
Nee?
Nee, want ik denk dat... kijk, wat ik zeg, er kan van alles gezegd worden. Alles wat je over mij zegt binnen die 90 minuten, dat gooi ik zo van me af. Alleen op het moment dat ouders, kinderen, partners of wat dan ook erbij betrokken worden, dan wordt het denk ik iets te lelijk en persoonlijk.
Ja.
En dan, zouden we misschien buiten het veld nog een keer een goed gesprek erover
moeten voeren. Maar dat is eigenlijk de ongeschreven regel, toch, in de voetballerij?
Nou, ik denk dat dat verschilt per persoon. Ik denk dat het een beetje ervan afhangt hoe je moreel kompas in elkaar zit, hoe je ethisch in elkaar zit. Laat ik het zo zeggen, op het moment dat ik zoiets tegen je zou zeggen, zou ik bij mezelf ook zoiets hebben van dit is wel iets wat buiten het veld, of in ieder geval, ik heb op dit moment besloten dat ik jou buiten het veld vanaf nu ook een gigantische klootzak vind. Dus handjes schudden en zo gaat hem ook niet worden. Maar ik moet zeggen, tot nu toe heb ik dat nog niet gehad.
Oké, heel goed.
Tenminste, kan ik me niet zo 1, 2, 3 herinneren.
Ik moet ook eigenlijk zeggen, ik heb heel veel voetballers door de jaren heen gesproken en er zijn er maar 1 of 2 die echt nog een rekening open hebben staan met mensen. Maar dat ging dan meer dat ze zich genaaid voelen ook buiten het veld, zeg maar, door die persoon.
Ja, nee. In dat opzicht, nee. Okay. Ik kan me niet zo 1, 2, 3 iemand verzinnen.
Okay. Het zijn niet alleen maar van die zware vragen, hoor. Bruce, onze eigen Bruce, zegt, als je zelf zou gaan ondernemen, Mario, wat zou je willen doen?
Zo, dat is een hele goede vraag. Daar ben ik zelf nog niet over uit. Ik studeer op dit moment aan het HBO voor Business and Innovation, dus dat is ook een stukje ondernemerschap. Dus ik ben de kneepjes van het vak ben ik nog een beetje aan het leren, dus ik heb nog een paar jaar te gaan. Dus ik denk dat je me die vraag over een aantal jaren weer zou moeten stellen. Maar ik moet zeggen, ik denk dat iets in de voetballerij lijkt me natuurlijk leuk. Maar misschien komt dat ook een beetje omdat ik er al een tijdje in zit natuurlijk. Maar buiten dat kan ik me niet zo 1, 2, 3 iets bedenken. Ik moet zeggen, ik heb wel bepaalde interesses natuurlijk. Maar dat betekent niet dat ik daar ook succesvol in zou zijn als ondernemer natuurlijk.
Nee. Maar het kan zijn dat in je omgeving wel mensen bezig zijn met dingen waarvan je denkt, oké. Hoeft niet hoor, maar...
Nou, ik moet zeggen, ik heb een vriend die is sinds kort begonnen als zaakwaarnemer of als begeleider.
Ja.
En als ik af en toe zijn verhalen hoor, hè, en hoe dat gaat in zijn omgang met bepaalde jongens en hoe je die jongens dan benadert, et cetera, dan denk ik bij mezelf van, dat is toch wel iets waarbij je veel contact hebt met mensen. En dat is ook nog eens in de voetbalbranche. Dus misschien dat het in dat opzicht iets zou zijn.
Alleen, ja, maar bijvoorbeeld in de kleedkamer heb je ook een ondernemer, toch? Met Fabian?
Ja, klopt. Fabian is ondernemer. Die heeft natuurlijk...
Fabian Sportsleden, voor de mensen die niet weten wie je bedoelt. Ja.
Die heeft natuurlijk zijn eigen bedrijfje. Maar goed, ik heb het wel eens erover gehad met hem. Gewoon puur uit interesse.
Mm-hmm.
Maar kijk, ondernemen, dat zou ik sowieso willen naar mijn carrière. Alleen hoe en in welke mate, dat heb ik nog niet echt helemaal voor mezelf bepaald.
Nee. Oké. Stephanie, jawel, een vrouw.
Mm-hmm.
Steeds meer vrouwen die vragen insturen, hulde daarvoor. Wat is je favoriete podcast of serie?
Mijn favoriete podcast, sorry nieuw. Geen FC afkicken, maar het is de Joe Rogan podcast.
Ik denk dat ik me daar heel goed in kan vinden, hoor.
Nee, maar Joe Rogan vind ik heel fijn om naar te luisteren.
Ja.
Hij heeft een aantal gasten die regelmatig terugkomen. Denk aan Joey Diaz, Tom Segura, mede cabaretiers.
Ja.
Mensen die zich ook in zijn vak bevinden en waar hij gewoon hele goede gesprekken mee heeft. En zijn podcast luister ik vrij vaak.
Luister je überhaupt veel podcasts of valt mee?
Ik denk dat dat een beetje verschilt per periode.
Ja.
Of tenminste, per dag. Als ik eenmaal op gang ben, dan kan ik zo een paar uren wegluisteren.
Ja.
Er zijn sommige dagen, er gaan soms dagen overheen dat ik helemaal geen podcast luister. Maar ik luister af en toe naar de FC Afkikken podcast, voornamelijk de Joe Rogan podcast. Ik luister naar, wat ik zeg, vrienden van Joe Rogan hebben hun eigen podcast. Ja, Joey Diaz heeft zijn eigen podcast, Church What's Happening Now. Tom Segura en zijn vrouw hebben Your Mama's House podcast. Ik heb gisteren tijdens het hardlopen geluisterd naar de Core podcast. Van Bart Vriends, Thomas van Haar en ik ben zijn naam even kwijt.
Maarten de Fokkert.
Dus daar heb ik wel goed van kunnen genieten tijdens het hardlopen.
Je hebt nooit heb je met een van die boys samengespeeld?
Nee. Ik heb nooit met de jongens samengespeeld. Ik heb wel na mijn kruisband blessure tijdens mijn revalidatie drie keer met Sparta meegetraind.
Ja.
Gewoon om te kijken waar ik fysiek stond. Dus toen heb ik Thomas Vaar een aantal dagen meegemaakt op een aantal trainingen. En toen kreeg ik al de indruk dat het gewoon een goede, intelligente jongen is. En dat blijkt maar weer uit de podcast.
Ja.
Op die manier ken ik Thomas. Bart Vriends ken ik alleen van het spelen tegen elkaar.
Ja, makkie voor jou mag ik hopen, toch?
Nou, ik moet zeggen, ik vind Bart Vriends de afgelopen 2 jaar gezamenlijk dat we tegen ze hebben gespeeld, hebben we nog geen 1 keer gewonnen. Dus in dat opzicht is het nog geen makkie geweest. Tot nog toe heeft Sparta altijd het betere van me gehad. En van RKC in de laatste 2 jaar.
Ja.
Dat het een makkie is, kan ik jammer genoeg niet zeggen.
Nee, inderdaad. Die hoorde ik trouwens ook. Of jij ooit ambities hebt ook om analist te worden. Dat is niet de vraag van deze keer, die kreeg ik naar de vorige keer. Om analist te worden of co-host in een podcast. Omdat je vorige keer zo vrij uit sprak.
Nou, ik denk dat het praten me vrij natuurlijk afgaat. Ik denk dat wat ik voorheen al aangaf in deze podcast. Dat het communiceren, dat bevalt me wel. Dat ligt me wel, denk ik. Dus een co-host in de podcast, zeker analist. Dat zou op zich ook wel kunnen. Dat zijn uitdagingen en dingen die ik zeker niet zomaar weg zou wijven. Dat lijkt me zeker leuk.
Oké, heel goed. Voordat ik allemaal weer nieuwe vragen ga verzinnen die niet hier, die niet ingestuurd zijn vandaag. Oh ja, je serie. Wat een favoriete serie. Dat heb je nog niet gezegd. Of kijk je geen series?
Jawel, ik heb... Ik heb zeker een aantal series gekeken. Het probleem met mij in series is alleen dat op het moment dat ik het gevoel heb dat een bepaalde methodiek wordt herhaald, ik vrij snel afhaak.
Okay.
Dus dat heb ik gehad met Prison Break. Op een gegeven moment is seizoen 2, spoiler alert voor de luisteraars, kwam Michael Scofield weer vast te zitten. En toen had ik zoiets van, ja, weet je, pleur lekker op. Hij gaat nu weer moeten ontsnappen uit de gevangenis. Ik vind het leuk geweest. La Casa de Papel heb ik het vrij recentelijk nog gehad.
Oké, ik moet nog seizoen 4 kijken, maar dat heb je niet gered.
Nee. Ik was 5 afleveringen seizoen 3 en toen had ik
zoiets
bij mezelf van, ja, weet je, dit wordt weer een beetje dezelfde verhaal in als seizoen 1.
Ja.
Dilemma na dilemma tijdens de overval. Dus dat is leuk geweest. Maar ik moet zeggen, mijn favoriete series alle tijden. Ik vond The Wire vond ik sterk.
Heel goed, ja.
Ik vond, dat is denk ik mijn favoriet trouwens. Ik vond Breaking Bad vond ik geweldig.
Klasse. Goed zo.
Ik vond Sons of Anarchy leuk. Al moet ik zeggen, Sons of Anarchy. Op een gegeven moment werd het een beetje onrealistisch. Want links en rechts vielen mensen dood en werden ze geliquideerd. Maar nooit werd er iemand opgepakt. Dus zo zit ik er dan ook alweer een beetje naar te kijken. Ik vond Top Boy op Netflix vond ik een leuke serie.
Ja, zeker.
Al wordt dat ook wel erg aangedikt. Ik vind docu-series vind ik wel interessant.
Oké. Okay. Ja.
Dus ik heb laatst de Life of OJ gekeken op Fox Sport.
Ja.
Vond ik zeer interessant, want Amerikaanse sporten...
Komt een hele vet aan, hè? Van Michael Jordan.
Michael Jordan, ja. Ik ga proberen een stream te vinden.
Ja,
vannacht om 3 uur.
Ja, hij wordt vannacht ook op Netflix gezet, toch? Of niet?
Oh, komt hij ook op Netflix?
Voor mij heeft Netflix ook de rechten. Maar ik google het even.
Oké, nee, ik dacht dus dat alleen ESPN het vannacht om 3 uur zou uitzenden. Dus ik was van plan om het te streamen. En of op te blijven of de wekker te zetten om aflevering 1 en 2 van The Last Dance...
Nee, ja, hij is ook zeker, ja.
Komt hij op Netflix vannacht?
Vanaf 20 april op Netflix.
Oh, dat is top, man. Ja. Zo, dat is top. Ja. Dan heb ik in ieder geval wat te doen morgen.
Ja, 2 afleveringen per keer voor mij. Het is een 10-delige serie.
Ja. Ja, dat is top. Ik moet zeggen, basketbal vind ik echt een topsport.
Ja.
Dus dat volg ik nauwlettend. UFC, American Football op zijn tijd.
Ja, ja. Ik kreeg van jou het appje, toch, over Tom Brady?
Ja, het verbaast me, joh. Tampa Bay. Het verbaast me echt.
Ja, inderdaad. Ja, mij nog steeds. Ik heb een hele langdurige analyse ook gelezen voor over hem. Maar ik denk, als het NFL-seizoen dit seizoen, weet je, zeg maar in september gewoon weer begint of in augustus, dan, dan hopelijk krijgen we wat meer antwoorden. Want het blijft, blijft heel raar. Even kijken. Ja, Jeroen zegt, op welke partij stem je en zou je ooit zelf de politiek in willen?
Nee, ik zou voor geen goud de politiek in willen, vooralsnog. Politiek boeit mij echt werkelijk waar helemaal niets.
Echt joh? Oké.
Okay. Ja, echt waar. Het interesseert me echt allemaal geen reet.
Oké.
Okay.
Waarom niet?
Sommige dingen die liggen mij gewoon niet. En ik weet dat in de politiek wordt er heel veel gelogen. En er wordt heel veel beloofd. En uiteindelijk worden beloftes nooit nagekomen. Dus ik heb zoiets van, weet je, het zijn allemaal een stel leugenaars bij elkaar. En ze hebben allemaal bepaalde...
Het lijkt wel op de voetballerij.
Ja, in grote lijnen wel. In grote lijnen wel. Maar ja, ik heb zelden meegemaakt dat er een politicus wordt verkozen. En alles wat die in zijn campagne of verkiezingscampagne heeft beloofd ook daadwerkelijk waarmaakt.
Ja.
Dus nou ja, politiek trekt me eigenlijk niet helemaal.
Nee,
ik denk ook niet, voor zover ik weet, heeft politiek ook vrij weinig invloed gehad op mijn leven. Dus misschien als dat ooit gebeurt.
Maar je stemt ook niet, of wel? Moeten...
Nee, ik stem niet, joh.
Okay. Hey, maar ik wil het niet over corona hebben, zo, daar gaat het al te lang over. Maar als je nu kijkt hoe Mark Rutte het land leidt in deze periode, ben je daar blij mee? Of heb je daar eigenlijk...
Nou ja, hoe hij het land leidt, daar kan ik niet echt... iets over zeggen, want ik denk dat dat meer achter de schermen gebeurt. Maar ik moet zeggen, hoe hij zijn persconferenties houdt, et cetera,
ja.
Komt hij vastberaden over. En als iemand die weet wat hij doet. Okay. Dus dat scheelt.
Heel goed. Dan denk ik een vriend van jou, Gigi en Deffe, zeg het goed?
Gigli. Ja, wat vraagt hij? Die maloot.
Waar voetbalt hij?
Hij voetbalt nu in Tsjechië bij... FC Karvina, als ik
het
zeg, Karvina volgens mij.
Mij zei het niet 1, 2, 3 wat, deze naam.
Ja, nou, Gigli die zat vorig jaar bij mijn team en wij hebben denk ik elkaar op dagelijkse basis geprobeerd de kast op te jagen. En
okay.
Het is mij vaker gelukt dan hem.
Waarmee kon je hem de kast op krijgen? Hapt hij makkelijk?
Ja, het wat niet is de vraag. Okay. Het wat niet is de vraag. Hij kan niet poelen, hij kan niet darten. Dus daarin moest hij het altijd afleggen.
Ja.
Verbaal legde hij het af tegen me. En op trainingen meestal ook met partijen.
Oké, okay, heel goed. Hij vraagt, als je scoort...
Ja.
Wel mooi, hè? Als je scoort. kan je een keer die Ethiopische dans doen? Je weet welke.
Ja, Gigli is... Gigli is Afrikaans. Hij komt uit Angola.
Okay.
En wij hadden dan onderling... Hè, dus een soort van Afrikaan onder elkaar hadden we een rivaliteit. En probeerden we elkaar een beetje belachelijk te maken. En hij kwam een keer de kleedkamer binnen, of tenminste de club binnen. En had hij een filmpje gevonden van een traditionele Ethiopische dans. Ja, dat ziet er niet uit. Het lijkt alsof ze 150 whiplashes achter elkaar krijgen. En het versneld wordt afgespeeld. Want ze dansen met de schouders en de nek. En ja, hij kreeg nog regelmatig uit het niets... op de meest random tijdstippen op een dag krijg ik filmpjes toegestuurd van Ethiopische dansen. En dan vraagt hij aan me wat, als het een man is, zegt hij, Jezus Mario, praat even met je neef. Dit dansje kan echt niet. En als de vrouw is, zegt hij, Jezus, wat bezielt je tante? Weet je wel, zulke dingen. Dus hij zit misschien in Tsjechië en ik hier, maar we proberen elkaar nog steeds regelmatig
Maar hoe groot is de kans dat als je scoort dat je die een keer doet?
0,0%.
Want?
Ja, want ten eerste, ik kan het niet. En als ik het probeer, dan schiet mijn schouder uit de kom, denk ik.
Heel goed. Hey, dan een teamgroot nu van je, Etienne. Mooi dat je teamgroot hebben ook niks mee te doen op dit moment. Hij zegt, Mario, wat is je bijnaam?
Bijnaam? ik heb verschillende bijnamen eigenlijk. Maar ik denk dat Etienne meer doet op de animal.
Oké, okay, vertel.
Ja, waar komt dat eigenlijk vandaan? Waar het vandaan komt, weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat het een beetje speels is begonnen. Een beetje gewoon een stukje zelfspot. Of als je op de training een keer wint, zeg je... Ah, maar ik ben een animal.
Ja.
En dat heeft zich een beetje ontwikkeld. En Etienne noemt mij wel eens de animal. En soms noemt hij me sukkeltje. En noem ik hem sukkeltje.
Okay.
Dus het ligt er maar net een beetje aan in welke bij we zitten. Maar ik denk zelf dat Etienne daarop doet.
Okay, maar, oh, nee, hij stuurde, wat is de bijnaam van Super Mario Bilate? Maar dan is het dus...
Ja, ik denk dat. Of ik kan me niet zo 1, 2, 3 een bijnaam bedenken. Of tenminste een naam bedenken die Etienne dagelijks gebruikt voor mij.
Nee. Even kijken. Mark Heijman zegt, is dit het moment om de voetbalpyramide te veranderen, Mario?
De voetbalpyramide?
Ja, je weet wel met promoties en zo hoe dat allemaal werkt. En met jong elftallen in de keukenkampioenvisie.
Oh, op die fiets.
Je hoeft niet op alles antwoord... Nee, ja, je kan ook gewoon zeggen...
Nee, ik zeg je ook eerlijk, ja, het is niet mijn taak om daar beslissingen over te maken.
Nee.
Ik word gelukkig niet betaald om daarover na te denken of beslissingen te maken. Dus dat laat ik lekker bij de mensen die dat wel moeten doen.
Oké, Nick Leijten?
Nick Leijten, mijn oud-teamgenoot, ja.
Die zegt, kan je iets vertellen over het baggerschip?
Over het baggerschip.
Ja, of je kan heel goed acteren.
Baggerschip?
Ja.
Wat is het baggerschip dan?
Kan hij iets vertellen over het baggerschip met een smiley erachter?
Nee, ik kan zo 1, 2, 3 niet verzinnen. Maar als ik aan Nick Leijten moet denken, moet ik wel denken aan een leuke anekdote.
Vertel.
En Nick Leijten gaat het niet leuk vinden dat ik dit zeg. Maar Nick Leijten, die wordt een beetje kaal. Op zijn achterhoofd bij zijn kruin. En dat begon mij op te vallen. En toen we bij Den Bosch speelden samen. Ja. En elke dag als hij de kleedkamer binnenkwam, maakte ik er een opmerking over. En zei ik van, zo jezus man, Nick, het haar begint wat dun te worden, jongen. Al die tondeuzen er een keer overheen, man. En dacht ik bij mezelf, weet je wat, ik ga het proberen. Maar Nick lijkt er zo vast niet zo dom zijn om erin te trappen. Maar ik ga een geintje proberen bij hem uit te halen. Dus toen op een dag hadden we het erover, over Nick, je haat wordt wel een beetje kaal. En toen zei hij van, ja klopt joh, ik weet niet zo goed wat ik er tegen moet doen. En toen zei ik van, ja weet je Nick, ik zal jou een tip geven. Of het waar is, weet ik niet, maar je kunt het altijd proberen. En toen heb ik dus verzonnen, ik zeg, ja Nick, weet je wat ze doen in de baaiers? In de baaiers hebben ze natuurlijk geen toegang tot allemaal exclusieve haarproducten. Maar wat ze daar wel kunnen doen is daar in het supermarktje vanillevla kopen. En in vanillevla zitten heel veel eiwitten. Ik zeg, die eiwitten die stimuleren jouw haarzakjes als ze een beetje dood zijn. Hè? Of in ieder geval weer een nieuw leven nodig hebben. Dus de mix van suikers en vitamine eiwitten, die zorgen ervoor dat je haar dikker wordt. Dus toen zei Nick Leijten tegen mij, van nou, prima, dat ga ik proberen. Dus ik dacht er niets van. Ik denk, die lult uit zijn nek, die heeft vast wel door dat ik sarcastisch ben.
Ja.
En toen kwam hij de volgende dag binnen. En toen zei hij, hey Bila, ik heb gisteren dat vanillevla trucje van jou geprobeerd, man. En toen zei hij, mijn haar voelt al echt een stuk voller, man. Mijn moeder zei ook gelijk van, ja, het glanst helemaal. Het glanst helemaal. Dus toen zei ik tegen hem van, nou ja, weet je, dat moet je gewoon moet je een paar weken blijven proberen.
Niet waar, je liegt toch?
Ik zweer het op alles wat mijn lief is. En toen zei ik van, Nick, dit moet je gewoon een paar weken door blijven doen. Probeer het 2 à 3 keer per week te doen. En dan zul je zeker verbeterde resultaten zien. En toen na een maand zei ik van, Nick, hoe is het met je haar? En toen zei hij, ja, ik doe het nog steeds, man. Het gaat wel goed. Ik heb wel het gevoel dat mijn haar voller wordt. En toen zei ik, Leijten, jongen, wat ben jij voor een idioot, jongen. Dat je hierin trapt. En toen keek die maand en zei hij van, maak je nu een grapje of... En toen zei ik, jongen, maak ik een grap, man. Kom op, man. Ik zeg, wat denk je nou zelf? Denk je nou echt dat vanillevla goed is voor je haar? Kom op, jongen.
Maar even serieus, Mario. Hij stuurt nu een vraag in. Kan hij iets vertellen over het baggerschip? En hij krijgt deze anekdote terug.
Ja, baggerschip. Ik weet niet, ik ben god niet wat hij mee bedoelt. Ik ben het denk ik vergeten. Het baggerschip, joh.
Oké, maar ik hoop nog... als ik binnenkort... Nou ja, laat ik hopen dat ik voorlopig Nick Leijten niet hoef te interviewen. Of dat hij
Nicky Leijten. Ja. Als je het dan vraagt, nou, hij zal het waarschijnlijk ontkennen. Maar ik hand op mijn hart, het is waar.
Oké, heel goed. Volgende vraag. Dennis Leerdam. Dit gaat weer voetbal gerelateerd. Waar denk je volgend jaar te spelen? Club en competitie. Kan dus ook RKC, Eredivisie, RKC, KKD?
Waar dat is, dat weet ik niet. En dat laat ik allemaal op me afkomen.
Ja.
Maar ik heb bij RKC een contract tot 2021. Ik heb het naar mijn zin bij RKC.
Ja.
Ongeacht de resultaten. Ik voel me daar thuis.
Maar gaan er al gesprekken over met jou of eigenlijk juist niet omdat je nog een contract hebt?
Nee, juist niet omdat ik nog een contract heb. Volgens mij zijn alle gesprekken die zijn gevoerd, voornamelijk gevoerd met de jongens bij wie het contract afloopt.
Ja.
Dus in dat opzicht heb ik nog niet gesproken over mijn toekomst. Maar wat ik zeg, ik heb nog een contract tot 2021 en ik verwacht die gewoon uit te dienen bij RKC. En mocht dat niet zo zijn, dan zien we het dan wel allemaal.
Mijn niveau, daar heb je helemaal niks over te zeggen. En natuurlijk speel je liever Eredivisie.
Speel ik liever Eredivisie. Ja. Dat lijkt me logisch.
Ja, inderdaad. Ja. Even kijken. Ja, er is iemand die... Ik moet even kijken hoe hij heet. Even kijken. Ik ga het even opkijken hoor. Zijn Insta-handle is QBR1999. Die heeft een vraag ingestuurd. Even kijken. Dat kan ook allemaal in deze podcast. Quinten. En Quinten stuurt wel mooi. Want Quinten... dat is wel een tijdje terug voor jou, hoor. Okay. Het gaat namelijk over Xerxes. Maar ja, hij vraagt dus of je hem nog herkent. Want hij is een keer pupil van de week geweest. en toen was het hoofdveld nog gras. En jullie promoveerden nog steeds. Maar hij zei, wat is nou... wat jouw herinneringen bij Xerxes zijn, nou, je hoeft het niet allemaal op te noemen. Doe maar je beste en je slechtste voor Quinten.
Mijn beste herinnering bij Xerxes is dat in een kort tijdsbestek alles heel snel is gegaan.
Ja.
En ik uiteindelijk prof ben geworden. Dus nou ja, ik zat in het tweede als tweedejaars A. En daar kom ik zo op terug, dat is meteen ook mijn slechtste herinnering. Ik zat in het tweede als tweedejaars A. En toen ben ik uiteindelijk aan het eind van dat jaar doorgeschoven naar het eerste. Zo stond de elfde toen ik erbij kwam. Uiteindelijk zijn we vierde geëindigd en hadden we een beslissingswedstrijd tegen Spijkenisse. Die wonnen, we promoveerden. En in dat half jaar heb ik me dusdanig ontwikkeld. En heb ik het zo goed gedaan dat ik uiteindelijk de overstap heb gemaakt naar Sparta. Dus ik denk dat die periode mijn mooiste herinnering is aan Xerxes. En mijn slechtste herinnering aan Xerxes is dat ik ooit een schorsing kreeg van 10 wedstrijden. Voor iets wat ik voor iets wat ik niet had moeten doen. En waar ik heel amateuristisch en kinderachtig op reageerde in het veld.
Maar wat was het dan?
Uiteindelijk, ik heb een jongen tijdens de wedstrijd een klap verkocht. En dat had ik nooit moeten doen.
Okay.
Daar leer je van. Ja, daar leer je van natuurlijk. Hij maakte een natrappende beweging. Hij raakte me niet of amper. Ja. En ik reageerde daar op die manier op, omdat de emoties in de wedstrijd hoog opliepen. Dus dat had ik niet mogen doen. Maar goed, ik kreeg een wedstrijd van een schorsing van 10 wedstrijden. Terwijl ik op dat moment de kans op had om de overstap te maken, wellicht naar een aantal BVO's. Dus dat was meteen van de baan. De bedoeling was dat als dat niet zou gebeuren, ik waarschijnlijk doorgeschoven zou worden naar het eerste. Of in ieder geval daar mee zou gaan trainen om me verder te ontwikkelen. Dus dat was ook meteen van de baan. En uiteindelijk hebben ze zelfs bij Xerxes tijdens de vergadering het erover gehad om mij weg te sturen bij de club door het voorval. Maar uiteindelijk de trainers die ik toen destijds had, die zouden van de A1 naar het tweede gaan. En die besloten toen die zeiden toen van ja, stuur hem niet weg. Wij nemen hem wel onder onze hoede. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen en daar ben ik ze tot de dag van vandaag nog steeds dankbaar voor.
Wie zijn dat, die trainers?
Dat zijn Brian Chuafon,
ja,
en Wim Raafhorst.
Oké, mooi. Dus die hebben eigenlijk je carrière gered?
Ja, als ik nu erop terugkijk, hebben ze dat zeker gedaan.
Maar wist je het op het moment dat je een klap uitdeelde, dit is op het moment dat je hem raakte, dat je dacht, oké, dit had ik niet moeten doen, Mario?
Nou, toen ik hem raakte, zat ik nog vol woede. En ik als puber, ik denk als elke puber een beetje, had daar sowieso iets meer last van dan een gemiddelde persoon. Dus op het moment dat ik hem raakte eigenlijk niet, maar op het moment dat ik in de kleedkamer kwam,
ja.
Wist ik eigenlijk, kwam het drongen tot me door wat ik gedaan had. En toen besefte ik wel van, ja Mario, dit zit goed fout. En wat heb ik in godsnaam gedaan? En
ja.
Toen kwam eigenlijk heel veel spijt.
Okay.
Dat heb ik ook meteen betuigd aan mijn teamgenoten en aan mijn trainers.
Ja.
En beloofd dat het nooit meer zou gebeuren. Gelukkig is het nooit meer gebeurd. Dus,
Nee, ik zeg niet dat ik het wil vergelijken hoor, maar we hebben ooit Kenny Tete gehad bij Ajax in show.
Ja.
Oh, moet even open doen, of niet?
Nee, dat is mijn kleine. Ik weet bij God niet waarom die aanbod bij de voordeur. Maar goed.
Nee, die had het dus ook een keer. Die heeft een keer in B-jeugd bij Ajax. Had hij ruzie op het veld, allebei rood gekregen. En toen heeft die jongen wat hoeken laten zien van de kleedkamer. Ja. En die is toen geschorst geweest door Ajax, door Oranje, hè, bij het jeugdelftal en dat soort dingen. Ja. Maar hij zei, dat is wel de les die ik heb geleerd voor de rest van mijn leven. En dat is een beetje op dezelfde leeftijd. 16, 17 was hij toen.
Zeker weten. Ik was 17.
Ja.
Was ik 17? Ik was 17. Ja, ik was 17 jaar. Dat plaatste alles wel een beetje in perspectief. Want ik mocht uiteindelijk bijna een half jaar niet voetballen en alleen maar trainen.
Ja.
En weten dat ik wellicht een mooie overstap eigenlijk weggooide. Dat deed me wel het een en ander beseffen. En ik denk dat het uiteindelijk op het lange termijn heeft het me zeker geholpen. En ik ben er ook, durf ik te zeggen, een stuk rustiger door geworden.
Kijk, dat is goed om te horen. Ander... oud-teamgenoot van jou, Glenn Bijl. Wie van jouw oud- of huidige teamgenoten kon het snelste bloed onder je nagels vandaan halen?
Glenn staat zeer zeker in de top 3, denk ik.
Ja?
Ja, Glenn, ik moet zeggen, Glenn is een hele fijne jongen. Alleen ik ben iemand, ik hou van het dolletje. Ik ben lekker amicaal. Ik hou van geintjes uithalen bij mijn teamgenoten en noem maar op. Alleen op het moment dat er getraind moet worden, moet er gewoon getraind worden. En Glenn, die vergat nog wel eens dat als er getraind werd, er ook serieus getraind moest worden. Dus dan was het maandagochtend en dan zat hij bij iemand in het team en dan verspeelde diegene 2-3 keer de bal. En dan zat hij weer, jongen, het is hier geen circus. Maar hij zei het op een serieuze toon.
Ja.
Dus zijn ploeggenoot op dat moment, die wist er geen houding aan te nemen. En hij zat maar een beetje heel irritant in een hoekje, zat hij alles weg te lachen. En ja, dat heeft hij een aantal keer bij mij geprobeerd. En dat is...
En toen?
Ja, dat is bijna uit de hand gelopen. Hij is goed weggekomen, dat weet hij ook.
Hoezo?
Ja, hoezo? Ja.
Nee, hoezo is hij goed weggekomen?
Nou, laat ik het zo zeggen. Hij zat op een bal en ik stond over hem heen. En uiteindelijk heb ik het slechts gehouden bij mijn voet op zijn borst zetten en hem van die bal afduwen slash trappen. ja, geen trap hoor. Ik zette gewoon mijn voet op zijn borst en ik duwde hem van die bal af.
Ja.
Maar ik moet zeggen, Glenn dat is mijn maatje, maar hij kon zeer zeker het bloed onder mijn nagels vandaan halen.
Maar was dat onder Lukien of niet?
Ja, dat was onder Lukien.
En die laat dat dan gewoon gebeuren op zo'n moment, of niet?
Nou, Lukien liet het op dat moment een beetje gebeuren. Ja. En nou ja, na de training hebben we het erover gehad. Maar goed, Glenn zei iets wat hij niet had moeten zeggen. Laten we het daarop houden.
Okay.
En ik reageerde op een manier waarop ik misschien niet had moeten reageren. Dus in dat geval zaten we bij de fout. En het was denk ik gewoon een beetje van een miscalculatie maken over wat op dat moment wel of niet gezegd kon worden. Want Glenn noemt mij altijd de groot vriendelijke reus.
Ja.
Omdat je tegen mij bijna alles kunt zeggen en ik kan erom lachen. Alleen op dat moment zat ik zo... in mijn emotie door de training en de intensiteit ervan.
Ja.
Dat hij dacht dat dat op dat moment ook kon.
Als ik zo hoor, ben je eigenlijk heel positief over. Maar ben je dus eigenlijk ook niet verrast over de ontwikkeling die hij nu doormaakt, toch?
Nee, zeker niet. Ik denk dat de potentie er vanaf dag één eigenlijk af en af spatte. Glenn is misschien niet de grootste, sterkste speler die er is.
Nee.
Maar hij heeft daarvoor... heeft hij wel een stukje voetbalintelligentie waarmee hij dat klein stukje recht kan trekken. Hij heeft ontzettend veel loopvermogen. Hij blijft gaan als de brandweer. Hij is ontzettend fel en hij kan ook nog eens voetballen en ziet altijd de juiste oplossingen. En ik denk dat zijn statistieken voor zich spreken. Hij geeft als rechtsback ontzettend veel assists en ik denk dat het niet raar is dat hij... In de belangstelling stond van zoveel clubs. Ja. Vorig seizoen dan althans.
Okay. Chantal, ik weet niet of je de kent. Chantal zegt, welke levensles geef jij de kleine Bilaat op dit moment mee?
Nou, hij is 4 jaar. Dus voorlopig probeer ik hem gewoon zoveel mogelijk plezier te laten beleven. Zolang dat maar niet ten koste gaat van mijn gemoedstoestand. Want dat moet ik er regelmatig voor opofferen. Maar...
Dat is de grens.
Dat is de grens. Ik heb, vooral nu in quarantaine heb ik iets vaker dat ik hem even achter het behang wil plakken. Maar als ik hem één les mee zou moeten geven, zou ik denk ik vooral zeggen, blijf lekker dicht bij jezelf. En wat je zelf is, dat zullen we pas over een aantal,
ja, inderdaad,
over een aantal jaren zien. Hoe dat zich uiteindelijk ontwikkelt. Want als het een klootzak wordt, dan is dat natuurlijk het laatste advies wat ik hem zou geven. Maar wees gewoon altijd eerlijk naar jezelf toe, naar je medemens. En verwacht altijd hetzelfde terug en neem geen genoegen met minder. En,
ben je streng?
Ja en nee.
Waar ben je, in welk opzicht ben je streng voor de kleine?
Ik ben vrij streng in het opzicht dat als het tijd is om serieus te zijn en ik verwacht gewoon iets van hem, dan verwacht ik wel dat hij naar me luistert en instructies opvolgt. Als ik bijvoorbeeld tegen hem zeg van luister, het is nu bedtijd. Het is tijd om te gaan douchen en je tandjes te poetsen en naar bed te gaan. Dan heb ik absoluut geen zin om met de 4-jarige daar een half uur over te gaan discussiëren. Dus in dat opzicht verwacht ik gewoon dat hij naar me luistert. Ik ben niet streng in het wel of geen tv kijken. Af en toe reageert hij nog wel eens bij de hand. Maar daar kan ik dan meer om lachen. Ik denk dat sommige ouders daar vrij fel op zouden reageren. Waaronder mijn vader. En dat weet ik als geen ander. Maar ik zelf kan af en toe zijn bij de hand opmerkingen kan ik wel waarderen. En daar kan ik ontzettend om lachen. En dat moet hij vooral lekker zo houden.
Oké, okay, mooi. Even kijken. Sandro Calabro. Welke speler bij Sparta luister je het best naar?
Nou, ik moet zeggen dat ik vrij veel aan hem van Sandro.
Want Sandro zat toen wel bij Sparta, toch? Of niet?
Ja, Sandro zat toen bij Sparta. En Sandro heeft mij enorm geholpen. En als ik dat zeg, dan weet hij denk ik meteen wat ik bedoel.
Maar wat bedoelde jij?
Laat ik het zo zeggen toen Sandro...
Meestal als een voetballer zegt, laat ik het zo zeggen, dan draaien ze om de hete brei heen, hè?
Ja, dat doe ik nu ook. Daar kom ik gewoon heel eerlijk voor uit.
Want?
Maar goed. Ja, Sandro, laten we het gewoon hierop houden. Toen Sandro net in de kleedkamer kwam bij Sparta, toen was ik, een jonge puppy die niet altijd even wist hoe de verstandhoudingen binnen de profvoetbal lagen, hoe de hiërarchie in de kleedkamer werkte. En Sandro heeft me, wat dat betreft, heeft hij me zeker het een en ander bijgeleerd. En er is ooit een voorval geweest op de training die me bijna de kop zou kosten. En Sandro heeft...
Met Sandro?
Nee, niet met Sandro. Nee, zeker niet. Sandro en ik konden het heel goed met elkaar vinden.
Okay.
Met mij en een andere teamgenoot. En Sandro heeft me toen gewoon geholpen. Omdat ik denk dat... als hij er niet bij was geweest op die training en zijn kant van het verhaal kon doen... dat het misschien heel anders voor mij was afgelopen dat seizoen.
Maar want dan was je weggestuurd, denk je?
Misschien. Of ik had in ieder geval een fikse straf aan mijn broek gehad.
Maar dit is natuurlijk wel een enorme trigger of een teaser wat je nu doet.
Ja, misschien...
Maar
misschien,
is het te lastig om dit...
Gewoon dingen die vaker gebeuren op de training, wanneer emoties hoog oplopen.
Alleen ja. Mij, nee, maar dat is niks bijzonders, dat bedoel ik meer.
Nee, dat is niks bijzonders, alleen... Het kwam tot een handgemeen, laten we het zo zeggen.
Okay.
En Sandro, laat ik het zo zeggen, het kwam tot een handgemeen. Na afloop van het handgemeen zag het er niet heel goed uit voor mij. Want ik was een beetje de boosdoener, zeg maar.
Ja, ja.
En Sandro heeft toen als een van de weinigen heeft het voor me opgenomen, omdat hij mij begreep.
Okay.
Dat heeft me ergens denk ik wel enorm geholpen.
Ja. Nee, inderdaad, ja. Maar het is nu binnen 5 minuten 2 incidenten op de trainingen, Mario. En ik maar zeggen, Mario is zo'n lieve jongen.
Ik ben ook een lieve jongen. Ik heb wel alleen mijn strepen en daar sta ik gewoon op.
Ja, inderdaad. Okay. Maar is die jongen nog actief in het voetballerij?
Dat is een goede vraag. Volgens mij niet. Okay. Het was ook een hele goede, intelligente jongen. Dus
Volgens
mij heeft hij vrij snel... volgens mij is hij na Sparta meteen begonnen aan zijn maatschappelijke carrière. En voor zover ik weet ging het goed af. Dus,
Okay. Heel goed. Dat is niet de rekening die nog open staat. Dat bedoel ik meer.
Nee, zeker niet.
Dit is een hele algemene van Jesper. Die zegt, heb je tips voor mensen die beter willen worden? het gaat echt van links naar rechts, hoor.
Ja, gewoon lekker blijven gaan. En ik denk dat als je iets leuk vindt, je er automatisch veel tijd in steekt. En alles waar je veel tijd in steekt, uitzicht denk ik in verbetering. En als je dat blijft doen, hopelijk weet je dusdanig te verbeteren dat wat je ook leuk vindt. En als dat voetbal is of iets anders.
Ja.
Je er uiteindelijk goed genoeg in wordt om van je hobby je werk te maken.
Ja. Even kijken. Oh, deze Simon vraagt, hoeveel geld heb je nodig om financieel onafhankelijk te worden?
Ik denk dat verschilt per individu en aan diens behoefte.
Ja.
Ik denk dat, dat mijn antwoord aan het begin van mijn carrière ver weg zou liggen van het antwoord wat ik je nu zou geven, bij wijze van.
Ja.
Omdat wat ik zeg, hè, ik was een jonge puppy die een vertekend beeld had. Dus toen destijds zou ik waarschijnlijk zeggen een paar miljoen of zo,
ja.
Of iets geks. Maar ik denk dat het vooral gewoon gaat om hoe je met je geld omgaat.
Ja.
En wat ik zeg, in het begin van mijn carrière had ik dat nog niet echt onder de knie. En was het lang leven de lol. En nu denk ik daar heel anders over. Maar zo 1, 2, 3 een bedrag zou ik denk ik niet kunnen noemen. Ik denk dat het gewoon puur afhangt van wat je met je geld doet. Ik denk dat er jongens zijn die als ze aan het eind van hun carrière, ik zeg maar wat, een ton overhouden, ze het op de juiste manier weten te investeren of weten te ondernemen of wat dan ook.
Ja.
En er een vervolg aan kunnen geven. En er zijn andere voetballers. Hè? In de Core podcast hadden ze het erover 60% van de Premier League voetballers
gehad. Ja,
5 jaar na een carrière failliet.
Ja.
Ja, dan praten we over miljoenen. Als jij aan mij vraagt, ben je met een paar miljoen financieel onafhankelijk? Zeg ik ja. En voor hun ligt de realiteit net iets anders.
Maar komt dat ook omdat je je geld nu anders uitgeeft?
Dat zeker. In dat opzicht doe ik dat zeker. Maar ik denk dat mijn prioriteiten ook enorm zijn veranderd. En ik denk ik gewoon heel goed weet wat ik wel en wat ik niet nodig heb.
Ja. Wat is de grootste verandering die je hebt doorgemaakt, zeg maar, waar je prioriteiten liggen op het geldgebied?
Ik heb een kind gekregen.
Okay.
En dat plaatst alles in perspectief.
Ja.
En niet eens zozeer door uitgaven, maar je gaat gewoon denk ik meer nadenken over keuzes die je moet maken in het leven en keuzes die je hebt gemaakt. En vroeger kon ik bijvoorbeeld... tegen mezelf zeggen dat ik iets nodig had, terwijl het in werkelijkheid had ik het helemaal niet nodig en kocht ik het eigenlijk gewoon om op bepaalde diep gewortelde behoeften te bevredigen.
Mm-hmm. Wat is de slechtste aankoop die je hebt gedaan ooit?
Zo, dat zijn er te veel om op te noemen. Ik heb ooit een toilettas gekocht van 450 pond of zo. Toen ik in Schotland voetbalde. Maar dat is ook zoiets, weet je wel. Dat is onbewust proberen te voldoen aan andermans verwachtingen.
450 pond, hè?
Dan kom je dus een kleedkamer binnen. Hè? Sandro Calabro, die klootzak, was een van de jongens. Want ik had gewoon... Vroeger kreeg je, als je Nike-schoenen kreeg... Ja. Toen kreeg ik nog schoenen, hè? Die goede oude tijd. Daar hoefde ik er niet voor te betalen, maar toen kreeg ik schoenen van Nike en daar kreeg je altijd zo'n tasje bij waar je je schoentjes in kon doen. En het was een deels dichte, deels doorzichtige zak en daar deed ik gewoon al mijn toiletspullen in. Ik had zoiets van, ja, weet je, lekker boeien, het is een toilettas. En Sandro, die kwam binnen met zijn Gucci toilettasje en die zei dan, Mario, kom op man, dat kan toch niet man, zo'n Nike tasje, dat is toch armoedig man. En ik liet me daar gek door maken. En één gewoonte die ik mezelf een beetje heb aangeleerd is, nou ja, van elke eerste salaris die ik bij een club krijg, ja. Probeer ik iets te kopen wat jarenlang meegaat, of tenminste iets wat memorabel is, waarvan ik kan zeggen, dat heb ik van mijn eerste salaris van Sparta gekocht, of dat heb ik van mijn eerste salaris van Dundee United gekocht. Ja. En ga zo maar door. En toen bij Dundee United was dat die toilettas, en toen dacht ik, weet je wat, misschien heeft Sandro wel gelijk, weg met dat armoedige toilettasje. Ik koop gewoon een toilettas, al is die misschien wat duur, maar daar ga ik proberen mijn hele carrière mee te doen.
En
tot de dag van vandaag heb ik die toilettas nog.
Okay,
maar
okay.
Ik moet zeggen, ik heb wel regelmatig dat ik naar die toilettas kijk. En dat ik denk bij mezelf, jezus, 450 pond, wat bezielde je wel niet, man.
Maar ben je ook zo'n voetballer die dan zo'n Rolexje koopt bij zijn eerste contract?
Oh, nee. Nou, dat hangt er vanaf wat voor contract het is natuurlijk.
Ja.
Maar ik heb altijd gezegd, je zal mij... Laat ik het zo vinden. Laat ik het zo zeggen. Ik vind het raar dat jongens die nog thuis wonen en geen eigen auto, geen eigen huis hebben, met de Rolex om de pols lopen. Ik denk dat je prioriteiten dan...
Maar het is toch misschien iets bij de grotere clubs, hoor. Maar toch, ja, eerst een grote contract.
Bij iets grotere clubs.
Een Rolexje. Kijk,
uiteindelijk hangt het er vanaf wat je van plan bent met die Rolex. En Rolex kan ook gewoon een goede investering zijn.
Zeker. Ja. Ik ken ook voetballers die in horloges handelen. Of in ieder geval...
Onder die voorwaarden zou ik zeker een Rolex kopen. Maar ik zou nooit meer iets kopen omdat ik dan het gevoel heb dat ik er dan meer bij hoor. Of omdat ik het gevoel heb van, ja, dit is wat profvoetballers, waaronder ik. Nou eenmaal dragen of horen te hebben. Dus om die reden ga ik het kopen. Dat zal ik nooit meer doen.
Oké. Okay. Nou ja, goed. Ja, ik zie het regelmatig voorbij komen. En sommigen zijn er ook wel eerlijk over. Sommigen die zeggen, hè, wat, een Rolex? Maar denk ook, ja, wat voor contract je tegen. Ik heb geen idee wat een Rolex is. Wat een Rolex is, hoe duur een Rolex is.
Dat varieert volgens mij. Ja. En ik weet bij God niet welke duurder is dan de ander.
Nee.
En,
moet de kleine naar bed trouwens?
Ik weet niet of hij al naar bed is. Ik zie hem in ieder geval niet. Maar goed, dat maakt niet uit. Dat regelt mijn vriendin wel.
Nee, ik hoorde zo met je vingers. En mij deed dat denken aan vroeger. Als ik dat hoorde van mijn pa zo, die vingers zo. Betekende, ja, naar boven.
Ik zocht even contact met mijn vriendin. En ik vroeg aan haar van, slaapt hij of wat? Maar ik hoor hem niet, dus ik ga ervan uit dat hij op bed ligt.
Heel goed. Ja, nou, het is goed je weer in ieder geval te spreken. Voor mij zit je er zelf nog heel lekker in deze periode. Toch? Mentaal gaat alles soepel?
Ja, op zich wel. Ik probeer niet te denken in problemen, maar in oplossingen in deze periode. En wat ik zeg, hè, een momentje voor mezelf probeer ik te zoeken in het trainen en in het investeren in mezelf. Dus ik heb afgelopen week heb ik weer een hele goede week achter de rug wat betreft trainingen en de intensiteit ervan. Morgen neem ik een dagje vrij. En dan heb ik weer een week voor de boeg. En dan probeer ik weer mezelf op die manier uit te dagen.
Ja.
En gewoon in afwachting van de ontwikkeling. En dan zien we het wel weer.
Ja. Ik had zelf mijn laatste vraag voor jou. Ik zag, je had een Q&A gedaan op Twitter. En toen vroeg ik nog aan jou, hoe groot ga je worden op TikTok?
Ja.
En zei je niet.
Ja, niet. Social media, ik hecht daar niet zoveel waarde aan. Ik vind het leuk om daar af en toe wat aandacht aan te besteden. En als ik een leuke foto heb wat te plaatsen, of als ik denk van, hey, weet je, dit heb ik vandaag gedaan en dat vind ik leuk, dan plaats ik het. Maar ik heb mensen in mijn directe omgeving die in TikTok echt een carrière zien of die heel veel tijd en energie in steken.
Ja?
Maar dat zie ik mezelf absoluut niet doen.
Oké, heel goed. Nou, ik wil in ieder geval danken. Het ging van links naar rechts. Tevreden over de mensen die de vragen hebben ingestuurd?
Ja, de vragen varieerden lekker. Dus nou ja, er zaten zeker leuke vragen tussen.
Wel mooi dat oud teamgenoten of teamgenoten, huidige teamgenoten nog... Nou, die vervelen zich natuurlijk ook. Die zitten gewoon thuis, die zien dat voorbij komen en denken... Oh ja, ik heb nog wel een vraag voor Mario. Ja. Toch?
Ja. Ja, dat Etienne een vraag heeft sturen, dat had ik ergens kunnen verwachten, ja.
Heel goed. Oké, Mario, dankjewel. Blijf gezond.
Graag gedaan.
Blijf trainen. En we spreken elkaar. Voor jullie thuis, bedankt voor het luisteren. Dit was weer een Mailback Monday. Dit keer met Mario Bilaten. En zoals eerder gezegd, vandaag weer een nieuwe live show op FC Afkikken. En natuurlijk gedurende week veel meer podcast. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. En graag tot een volgende keer. We'll be right back.